Oorlog4045.nl is een programma over de Tweede Wereldoorlog in de Nederlanden, gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het programma is een samenwerking tussen Blos Radio Boksmeer en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Redactie en samenstelling: Marianne Leiderits, Gerard Sondermans, Jan Arts en Ramon Hakvoort.
De gewone mensen merkten na de capitulatie in mei 1940 niet veel van het oorlogsgeweld. Kranten schreven wel geregeld over Duitse successen aan de diverse fronten, maar dat was ver weg. Toch was er ook voor de Nederlanders een constante dreiging. Niet alleen door de aanwezigheid van de Duitse bezetter, die iedere vorm van verzet afstrafte, maar ook vanuit de lucht. Engelse bommenwerpers vlogen 's nachts over om de Duitse oorlogsindustrie schade toe te brengen. Naarmate de oorlog vorderde, vlogen er meer vliegtuigen over. Vanaf 1942 sloten de Amerikanen zich bij de Britten aan. Met hun toestellen konden ze een veel grotere hoogte bereiken en durfden ze ook overdag te vliegen. Het zware brommen van de vliegtuigen in de lucht gaf de burgers weer moed, want zij wisten dat ieder bombardement op Duitse fabrieken het einde van de oorlog een stukje dichterbij bracht. Maar de bombardementen troffen niet alleen Duitse doelen. Ook in Nederland vielen regelmatig bommen. Zo werden op 6 december 1942 de Philips-fabrieken in Eindhoven gebombardeerd. De productie van Philips was voor bijna 80% voor Duitsland bedoeld. Het bombardement door 93 bommenwerpers, waarvan er 14 neergehaald werden en 53 met schade terugkeerden, vond plaats op een zondag, zodat er niet veel slachtoffers zouden vallen. Bij vergissing werd echter ook de stad Eindhoven geraakt. Ongeveer 140 mensen vonden er de dood. De wijk waar de familie van Hest woonde, werd het zwaarst getroffen door de geallieerde bombardementen. Er vielen 42 doden. Ze werden samen in één graf begraven. De geallieerde luchtmacht maakte wel meer afschuwelijke blunders. Op 22 februari 1944 bijvoorbeeld gooiden 14 Amerikaanse bommenwerpers per ongeluk de binnenstad van Nijmegen plat. Ze dachten het net over de grens gelegen Kleef in het vizier te hebben. Ongeveer 800 mensen verloren het leven. Diezelfde dag werden ook Arnhem en Enschede per ongeluk gebombardeerd. Het dodental bleef daar beperkt tot enkele tientallen. De Duitse propaganda maakte dankbaar gebruik van deze flaters onder het motto: van je vrienden moet je het hebben. Geallieerde vliegtuigen lieten in Nederland trouwens niet alleen bommen vallen. Ze dropten ook propagandamateriaal en, op afgesproken geheime plaatsen, wapens voor het verzet, spionnen en spionagemateriaal.
We spreken met Jos van Hest, schrijver van het verhaal Het Gele Potlood in het boek Oorlog4045.nl. Jos is schrijver, publicist, freelance, poëziedocent. Is op heel veel terreinen actief. Hoe is dat om zo divers bezig te zijn?
Ja, als je het zo op een rijtje noemt zoals jij, dan is dat heel veel. Het is ook heel veel. Maar op een of andere manier komt het allemaal wel bij elkaar. Heeft het wel vaak met hetzelfde te maken. En dus dan is het minder divers. Het heeft altijd te maken, dingen die ik doe, met schrijven en met leren schrijven, kinderen en volwassenen leren schrijven. Het heeft altijd te maken met taal, wat ik zo belangrijk vind. Omdat via taal kun je uitdrukken en via taal kun je dingen van andere mensen, verhalen van andere mensen horen en navoelen en daar kun je in inleven. Dus ja, taal is een heel erg belangrijk gegeven voor mij.
Ja, ik zie ook dat je een enorme betrokkenheid hebt bij de mens als zodanig. Je schrijft prentenboeken, andere boeken, informatieve boeken, onder andere over religieuze onderwerpen. Zitten daar rode lijnen in?
Ja, ik denk dat taal heel erg belangrijk is om zin te geven aan het leven. En dat je via taal er ook tot een bepaalde hoogte erachter kunt komen van waarom je er bent. En dat misschien is er wel een bedoeling met het leven. Ik weet het ook niet zo goed, maar dat is een zoektocht van mij ook. En daarom ben ik ook schrijf ik ook over soms over spirituele onderwerpen voor kinderen. Ja, een heleboel dingen die houden je toch bezig, grote vragen. En die vragen, ja, die zijn pas vragen als je ze stelt, dus als je er woorden aan geeft. Mm-hmm. En soms zijn er stukjes antwoorden op, of soms zijn daar, soms kun je antwoorden met een verhaal. Ja.
Het gele potlood.
Ja.
Daarmee duik je in de familiegeschiedenis. Je bent zelf van net na de oorlog.
Ja.
Maar het gele potlood gaat over een stukje geschiedenis van jouw gezin. Je ouders, je broers en zussen.
Ja, dat klopt. Het gele potlood, dat speelt zich af op... het verhaal speelt zich af op 6 december 1942 in Eindhoven. Daar woonden wij. Ik zeg altijd maar wij, maar ik was er nog niet. Het is een beetje raar, maar ik ben van net na de oorlog... 1946 ben ik geboren. Maar wij woonden in 1942 en ook al eerder in Eindhoven op de Bosdijk. Daar was mijn vader zadelmaker. Daar had hij een lederwarenwinkel. En daar woonden wij toen met zes kinderen. Zes kinderen vond ik een beetje veel voor het verhaal, eerlijk gezegd. Want ik kon ze niet allemaal kwijt. Er zitten ook weer allerlei schrijftechnische problemen aan. In het verhaal spelen een vader en een moeder en drie kinderen. Dus die waarheid die heb ik even veranderd naar een verhaalwaarheid toe. Maar er waren dus zes kinderen. En die 6 december, dat is de feestdag van Sinterklaas. Veel mensen denken dat het 5 december is, maar 5 december is inmiddels geworden tot surpriseavond. Maar eigenlijk is 6 december de verjaardag van Sinterklaas. Eigenlijk is het zijn sterfdag. Sinterklaas is een heilige. En als heiligen sterven, dan is dat hun verjaardag, hun geboortedag in de hemel. En daarom is 6 december de verjaardag, de sterfdag van Sinterklaas. Er is een heel uitvoerig verhaal over Sinterklaas.
Ja, maar ook weer interessant. Dus ja. Dat is geen enkel probleem.
Nou ja, en... Sinterklaas, dat werd ook bij ons gevierd. Ook in de oorlog. Vaak ook met zelfgemaakte cadeaus. En vaak ook met cadeaus die toch nodig waren en toch nuttig. En die kinderen toch moesten hebben. Dus ze kregen ook sokken. Zelfgebreid door mijn moeder. En dassen. En een trui soms. Hè. En mijn vader maakte een bolderkar of een garage of... Nou, dat soort dingen. En 's ochtends, op de ochtend van 6 december, dan stonden al die cadeaus, die stonden onder een wit laken op de tafel van de woonkamer. En alles mooi uitgepakt, en zodat het heel veel leek. En op een seintje mocht dat witte laken weggehaald worden. En dan was het O en A, en van wie heeft wat en dat lag ook allemaal... Iedereen had ook zijn aparte hoekje. En op die ochtend, op het eind van de ochtend, kwamen er plotseling vliegtuigen over. Het bleken Engelse vliegtuigen te zijn. Die wilden de Philipsfabrieken bombarderen. Omdat de Philipsfabrieken produceerden ook heel veel spullen voor Duitsland. En die fusefabrieken hebben ze wel getroffen, maar ze hebben ook heel veel De binnenstad, het centrum van Eindhoven, de Demer en ook stukken van Woensel waar mijn ouders woonden en de kinderen op de Bosdijk, de Felle Noord hebben ze getroffen. Er zijn heel veel mensen bij omgekomen.
Ja. En wat is er gebeurd met je familie?
Nou, mijn vader die stond op dat ogenblik voor in de winkel. En die hoorde die vliegtuigen aankomen. Die rende naar de keuken, naar achteren toe. En die schreeuwde dat mijn moeder en de kinderen dat die het huis uit moesten, de tuin in. En mijn zusje Mia, die was net aan het kleuren in haar pas gekregen kleurboek. Ze was net een gele zon aan het inkleuren in dat kleurboek. Alle kinderen en mijn moeder, die rennen naar buiten. Mia houdt het gele kleurpotlood nog vast in de hand. Als laatste komt mijn vader naar buiten. Die doet de deur achter zich dicht. En achter hem heeft de deurklink nog in zijn hand, stort het huis in. Als een soort kaartenhuis. Ze klimmen over de schutting naar de buren. Dat huis staat er nog. De buren zitten in hun kelder, die zitten te bidden, allemaal weesge groetjes. Mijn moeder en de kinderen die gaan daar in de kelder. En mijn vader die blijft buiten. En op een bepaald moment roept hij dat ze naar buiten moeten komen, die kelder uit. Want dat het huis in de fik staat. En dan, anders verbranden ze levend. En de familie, de kinderen, mijn moeder komt het huis uit. En de buren ook. En ons hele huis, wat al ingestort was, maar dat staat in de fik. En Mia die kijkt naar dat brandende huis. En pas dan komt ze tot de ontdekking dat ze nog steeds dat gele kleurpotlood in de hand heeft. En dan breekt ze dat en gooit het in het vuur in de richting van het brandende huis en zegt, dat heb ik nu ook niet meer nodig.
Ja, het is een afschuwelijk verhaal. Je beschrijft het alsof je er zelf bij bent geweest, maar dat is niet zo.
Nee.
Dat moet in de familiegeschiedenis keer na keer opnieuw verteld zijn, kan ik me voorstellen.
Ja, Mia die heeft dat vaak aan mij verteld. En dat maakte zo'n grote indruk, vooral dat ze dat kleurpotlood brak. Ze was dus, want mijn ouders en ook de kinderen, die waren alles kwijt. Ook alle cadeautjes die ze net gekregen hadden, hè? Die zelfgebreide, door mijn moeder gebreide sokken en de bolderkar en weet ik wat allemaal. Alles was kwijt, maar mijn vader was zijn hele zaak kwijt. En ook de winkel, en ook die winkel met de prachtigste etalages van de Bosdijk. Die winkel waar damestassen, beugeltassen, geldtassen, koffers, hondentuigjes in lagen en in hingen. En die s'avonds zo mooi verlicht was. Die hele winkel die was weg. Van het ene op het andere moment. En iedereen leefde nog wel. Maar verder was alles weg. En Mia had alleen nog dat kleurpotlood en dat gooide ze woedend ook weg. Ja, het verhaal is veel vaak verteld. En bij mij later, toen ik kwam en toen ik het een beetje ging begrijpen, bij ons in de nieuwe woonkamer, daar hing ook altijd een oude foto van de etalages van de lederwarenwinkel op de Bosdijk. En ja, het heeft een hele grote invloed gehad. En mijn vader, later zijn we nog een keer gebombardeerd. Hoor je mij, maar dat was in 1944, was ik er ook niet. Ja, ik heb dat verhaal in de familie dus vaak gehoord. En ik ken mijn vader natuurlijk ook alleen maar van na de oorlog. En mijn broer, mijn oudere broers en zussen, die hebben herhaaldelijk tegen mij gezegd dat mijn vader een aardige en een ook een aardige en een lieve man was. En ik heb hem altijd meegemaakt als heel erg verbitterd. En ik denk, nou, ik weet eigenlijk zeker dat dat door de oorlog komt. En mijn vader was een hele verbitterde man en dat is die nooit kwijtgeraakt. Mede ook, nou, hij is een zaak kwijtgeraakt. Later in de oorlog is hij bezig gegaan om die opnieuw op te bouwen. Heeft hij weer verloren door een ander bombardement. En de oorlog is hij nooit te boven gekomen. En bij ons thuis aan tafel, en dan praat ik een beetje over mijn tijd, dus van 46 en daarna, er zat altijd de oorlog aan tafel. En hij sprak er niet zoveel over, maar hij straalde het uit. Hij was een hele, verbitterde en enigszins negatieve man. En dat had ook invloed op de rest van de familie natuurlijk. En het klinkt een beetje raar. Ik wil mijzelf nergens mee vergelijken in pijn of in wat dan ook. Maar ik denk dat ik... Ja, dat wij zijn wel allemaal thuis. We zijn wel allemaal oorlogsslachtoffers geworden. En ik ben ook een soort oorlogsslachtoffer, al heb ik de oorlog niet meegemaakt. Ja, maar het heeft ontzettend veel invloed.
Ja, het is ook een afschuwelijk verhaal.
Ja.
Tot twee keer toe gebombardeerd worden en alles kwijtraken.
Ja.
Je zegt, ik ben zelf ook een oorlogsslachtoffer. Je neemt de oorlog ook in je werk mee. Je bent mede-auteur aan het boekje Vrijheid geef je door, wat ieder jaar aan de kinderen van groep 7 op de basisscholen wordt gegeven in een enorme oplage van meer dan 200.000 exemplaren.
Ja.
Daar zit, neem ik aan, ook een stukje van je eigen oorlogsverleden, ook al ben je van na de oorlog, in.
Nou, ik vind het heel belangrijk om oorlog en de oorlog 40-45, maar ook al die andere oorlogen daarvoor en ook daarna, om die een plek te geven. En dat is voor kinderen van nu ook belangrijk. Sommige kinderen, ik kom wel eens kinderen tegen die kijken me aan als ik het over de oorlog heb. Is hier in Nederland dan ook oorlog geweest? Hebben ze geen idee van, sommige kinderen. Terwijl, kinderen met een buitenlandse oorsprong, die zijn niet voor niks hier. Omdat daar in dat soort landen, Joegoslavië bijvoorbeeld, zo zijn er meer, dat daar oorlog is geweest. Dus het is heel belangrijk om over het gegeven oorlog en over hoe oorlog ontstaat en wat je eraan kunt doen en wat vrijheid is en hoe je je vrijheid kunt gebruiken om kinderen daarop te wijzen. En niet hen uit te leggen van zo zit het in elkaar, maar om hen materiaal te geven, dingen te geven, teksten te geven, foto's te geven waarover ze na kunnen denken. En waarover ze samen kunnen praten. En dat is de bedoeling van het boekje Vrijheid geef je door. Ja, om de oorlog 40-45 een plek te geven aan zevende groepers. Dus kinderen van een jaar of 10, 11. Maar ook dat ze nadenken over wat vrijheid is. Dat ze nadenken over artikel 1 van de grondwet. Waarin iedereen zoveel mooie dingen beloofd wordt. Maar hoe hou je je daar aan? En hoe houden we met elkaar ons daaraan? Niet alleen in het binnenland, maar ook niet alleen in Nederland, maar ook in een groter verband.
Dit jaar was Sint-Nicolaas jarig op een zondag. En op zondag moesten ze eerst met hun allen naar de kerk. Gewassen, gekamd en in zondagse kleren. De mis duurde lang, langer dan gewoonlijk. Mia keek naar de glas- en loodramen. Allemaal heiligen en martelaren. Ze speurde de ruiten af om te zien of Sint-Nicolaas er ook bij was. Ze kon hem niet ontdekken. Misschien in een raam achter haar. Maar in de kerk mocht je tijdens de mis niet zomaar achterom kijken. De pastoor op de preekstoel had veel te vertellen. Ondertussen dacht Mia aan de tafel in de achterkamer. Ze had die ochtend door een kier van de deur mogen kijken. Over de tafel lag een groot wit laken, vol raadselachtige hobbels en bobbels. Na de mis moesten ze eerst nog eten in de keuken. Mia had geen honger en Jan stootte zijn melk om. Vader werd kwaad, maar dat duurde gelukkig maar even. En Corrie, die altijd wel wat te zeggen had, hield nu haar mond. Eindelijk mochten ze naar de achterkamer. Ze gingen ieder bij hun kaartje staan en pakten een punt van het laken vast. Moeder pakte ook een punt. Op een seintje van vader tilden ze tegelijk het laken op. De tafel lag vol cadeaus. Gebreide sokken en truien en voor iedereen een kleurboek. Een pop van speculaas en een zak met schuimpjes. Corrie had een pop met echt haar en kleurkrijt voor op straat. Voor Jan stond er een pakhuis met een touw waarmee je spullen omhoog kon takelen. Verderop lag er op zijn gedeelte een opengeklapt schooletui met alles erin. Potlood, pen, puntenslijper en gum. Mia kreeg een boek over Lidwina, de heilige maagd van Schiedam. En een doos kleurpotloden met alle kleuren van de regenboog. Ze wisten niet wat ze het eerst moesten pakken. Vader en moeder lachten. Eerst bekeken ze hun eigen cadeaus en toen die van elkaar. Jan en Corrie gingen spelen met het pakhuis. Alle schuimpjes moesten stuk voor stuk omhoog worden getakeld en opgeslagen op de zolder. Mia bladerde door het boek van Lidwina. Vader liep naar de winkel om de boekentassen en de koffers af te stoffen en opnieuw neer te zetten. Het boek van Mia ging over een meisje dat bij het schaatsen op het ijs was gevallen en daarna voor altijd in bed moest liggen. Ze had veel pijn, maar dat gaf niet, want ze werd wel heilig. Mia pakte toch maar haar kleurboek en de doos met kleurpotloden en ging kleuren. Ze begon met een plaatje van een meisje op een schommel. Die kreeg een blauwe jurk met paarse stippen. In de keuken was moeder bezig met het eten klaar te maken. Ze haalde de pan met stoofpeertjes van het fornuis. Op zondag aten ze altijd rode stoofpeertjes in saus en een pudding in de vorm van een vis. Het meisje op de schommel kreeg donkerbruin haar en schoenen in dezelfde kleur. Toen Jan en Corrie alle schuimpjes op de zolder van het pakhuis hadden getakeld, moesten die weer naar beneden. De bel van de voordeur ging. Mia hoorde een mannenstem om een hondentuigje vragen. Eigenlijk was de winkel op zondag dicht, maar vader nam het niet zo nauw. Als je kon verkopen, moest je verkopen. Mia pakte haar gele kleurpotlood. De zon boven het meisje op de schommel moest natuurlijk geel worden. Plotseling klonk buiten gegier van laag overkomende vliegtuigen en een verschrikkelijk lawaai alsof het zwaar onweerde. Vader rende de kamer in en brulde: weg, weg, naar achteren! Hij werd op de voet gevolgd door een onbekende man met een zwart hondje op zijn arm. Naar de keuken, naar de plaats! Het gierende geluid werd oorverdovend. Er klonken harde knallen alsof er werd geschoten. Sirenes gilden en voor ze het wisten stonden Jan en Corrie en Mia bij de schutting op de achterplaats. Samen met moeder en de man met het zwarte hondje. Als laatste kwam vader het huis uit. En net toen hij de keukendeur achter zich sloot, stortte het huis achter hem in. Als een kaartenhuis zakte het in elkaar, met zwaar gekraak, geluid van brekend glas, doffe dreunen en grote wolken gruis en stof. De grond trilde.
Een van de topstukken van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum is de Mitchell, die hier in de grote hal tussen al het andere materieel staat. Marianne Jansen, deze Mitchell heeft ook over Nederland gevlogen?
Uiteraard. Zoals de meeste vliegtuigen, bijna de bommenwerpers, die vlogen bijna allemaal over Nederland, omdat in het begin de opzet was om vooral het Ruhrgebied heel veel schade toe te brengen, zodat de Duitse oorlogsindustrie, die van daaruit aangestuurd werd, zoveel mogelijk schade werd toegebracht.
En hoe ging dat dan in zijn werk, die vliegtuigen?
Die vliegtuigen stegen aan het einde van de dag op in Engeland en die vlogen dan over Nederland met ontzettend veel kabaal. Die vliegtuigen waren erg zwaar door de bommenlasten die ze meedroegen. En in het begin hadden de Duitsers dat nog niet zo in de gaten, maar al heel snel bleek dat ze door hadden dat die bemanningen die die vliegtuigen bestuurden enorm veel hulp hadden van de verlichting die er boven Nederland brandde. U moet zich voorstellen, die vliegtuigen toendertijd, uiteraard hadden die piloten hun apparatuur aan boord, maar die koepels bijvoorbeeld van die Mitchell, die was voor helemaal van glas. Ze hadden vrij veel zicht. En die apparatuur was nog lang niet zo technisch verfijnd zoals dat nu is. Dus die piloten die oriënteerden zich ook op de kerktorens, op de verlichtingen. Die konden aan de manier van verlichting zien boven welke steden ze vlogen. En toen de bezetter dat één keer in de gaten had, toen werd Nederland 's avonds helemaal donker gemaakt met de zogenaamde verduisteringsgordijnen. Dat was trouwens een enorm circus in de huizen iedere dag. U moet zich voorstellen, dat papier was van een ontzettende slechte kwaliteit. Het zogenaamde verduisteringspapier. Dat werd vaak op houten borden geplakt en 's ochtends en 's avonds voor de ramen gezet en weer weggehaald. Iedereen heeft 's ochtends wel eens stress om op tijd de deur uit te komen. Dat zal toen niet anders geweest zijn. Dus die gordijnen die sneuvelden nog alles. Dat was binnen de huishoudingen in Nederland een van de eerste irritaties die er waren. Die ontstonden door de bezetting. Maar voor de Duitsers was het ontzettend belangrijk dat Nederland 's avonds voortaan helemaal donker was. Iedere reet, iedere spleet, iedere kier in het gordijn werd bij controles werd er aangebeld. En kreeg je opdracht om dat onmiddellijk weer in orde te maken.
Die bombardementen waren vooral op Duitsland gericht. De vliegtuigen vlogen over Nederland. Hebben de Nederlanders daar, behalve dan van die irritatie over die verduisteringspapieren, veel last van gehad?
Ja, ontzettend veel last. Het was vooral ook de angst natuurlijk. Er kwamen regelmatig vliegtuigen naar beneden. De Duitsers hadden ook jagers in de lucht zitten die als opdracht hadden om die vliegtuigen naar beneden te schieten. En dan was het natuurlijk de bedoeling dat die vliegtuigen neerkwamen op stukken waar de Duitsers er economisch gezien zo min mogelijk last van hadden. Precisiebombardementen gebeurden in het begin van de oorlog nog niet zoveel. Ja, het heette dan misschien wel precisiebombardementen, maar de besturing was allemaal redelijk eenvoudig. De vliegtuigen waren ontzettend zwaar en heel lastig te manoeuvreren. Dus er ging nog wel eens wat mis. Ja. En zeker toen Nederland helemaal verduisterd was, kwam het best wel voor dat ook door slecht weer de bemanning de oriëntatie kwijt was en hun bommen lieten vallen op plaatsen waar ze niet bedoeld waren.
Dus bombardementen hebben niet alleen op Duitsland plaatsgevonden, ook Nederlandse industrie heeft daarvan te lijden gehad?
Nou, de Nederlandse industrie speciaal gebombardeerd, ik dacht dat dat wel meeviel. Het zijn dan meer de missers geweest. Het was vooral de oorlogsindustrie die de Duitsers in Duitsland zelf lieten draaien eigenlijk. Buiten Duitsland hebben ze zoveel fabrieken niet gehad. Het was geconcentreerd allemaal in het Ruhrgebied.
Je hebt het over missers. Kun je er meer over vertellen?
Ja, missers waren er nogal wat. Hier in de regio hoef ik alleen maar Nijmegen te melden. En dan weten de mensen daar, de oudere mensen zeker, kunnen zich dat allemaal nog wel herinneren. Wat ook een succesje, zal ik ook eens over vertellen, van de geallieerden. De Dambusters, een Britse squadron, kreeg opdracht in 1943 om een dam te bombarderen. De zogenaamde Meunedam in Duitsland. Die dam die voorzag een groot gedeelte van de stroomvoorziening van het Ruhrgebied. En eindeloos hebben de Engelsen erop geoefend om met een precisiebombardement. Het was een speciaal squadron werd ervoor in het leven geroepen. Deze eenheid heeft ongeveer 6 weken geoefend om met grote precisie een bom te laten vallen op die Meunedam. De vliegtuigen moesten 20 meter hoog vliegen en dat was een enorm probleem. De instrumenten waren lang niet nauwkeurig genoeg. Maar toch is het gelukt en van 16 op 17 mei 1943 werd die aanval uitgevoerd. Een aantal Lancasters moesten dat klusje klaren. En die zijn er inderdaad in geslaagd. Achteraf moet wel gezegd worden dat het resultaat van dat uitschakelen van die dammen economisch gezien toch niet zo groot was als wat men op voorhand gedacht had. Dus ja, dit soort misvattingen en dit soort misrekeningen, dat was regelmatig aan de orde.
Er zaten allemaal jonge jongens in die vliegtuigen. Was dat aangenaam om zo te vliegen?
Nou, ik denk het niet, hè. Ik denk dat het allemaal... Het waren allemaal heldjes, het was een bepaalde gemeenschap. Je scoorde als je weer terugkwam, want dat terugkomen dat was helemaal niet vanzelfsprekend. U moet zich bedenken dat er bij de geallieerde piloten en bemanningen 120.000 jongens gesneuveld zijn. Dat zijn enorme aantallen als je je bedenkt dat die bemanning van een doorsnee vliegtuig niet zo groot is. Dan kunt u zich daar een beetje een beeld van vormen hoeveel mensen daar gesneuveld zijn bij die bombardementen.
We praten over de luchtoorlog met Herman van der Horst. Herman, je was 7 jaar oud toen de eerste bombardement was op Enschede. Wat was je voor een jongen in die tijd?
Ik werd genoemd Dikkie. Ik was vrij gezet, omdat ik dus bij vele buren altijd kwam snoepen aan kliekjes en taartjes. Maar verder had ik een gezond leven. Ik werd goed gevoed door mijn moeder en ik ging naar school. Dat was 200 meter van mijn huis vandaan. En ik deed een beetje aan sport en ik was best gelukkig.
Je had ook buren in de straten, heb je verteld in ons vorige gesprek. De familie Vrome, wat waren dat voor mensen? Wat kun je daar nog van herinneren?
De vader was directeur van een oud papierhandel in Enschede. En ik kwam daar ook regelmatig. Ze hadden een zoon, dat was een beetje een vriend van me. Maar die verdween hem plotslags op een gegeven ogenblik. En dat was voor mij een hele vreemde gewaarwording. Want het waren dus Joden en die waren ondergedoken. En de zoon heeft het overleefd en de moeder en de vader is opgepakt in Amsterdam.
Je hebt je verteld dat je nog steeds het olifantje hebt, hè?
Ja, dat is voor mij een soort geluksteken. Ja. Ja? En daardoor ben ik waarschijnlijk ook tot dusver nog steeds redelijk gezond en gelukkig geweest.
Ja, toch klinkt dat gek als je dat zegt. Want je zegt ook, in de aanleiding van het interview, je was toch vrij veel ziek in die tijd.
In die tijd was ik heel ziek. Ik had alles wat je maar kon bedenken. Bronchitis tot longontstekingen, een paar keer roodvonk, mazelen, noem maar op. En dat kwam zo redelijk constant achter elkaar. Maar het schijnt als je dus als kind veel ziektes hebt gehad, dat je dat als volwassene dus dat goed uitwerkt.
Je hebt alles al gehad, dus wat kan jou nog gebeuren, zeg maar?
Zoiets, ja.
Wat was het voor een wijk waar je woonde?
Nou, het was een soort gegoede middenstandswijk van Enschede. En die school waar ik naartoe ging, dat was wel een iets, ook een bijzondere school. Die was een beetje georiënteerd op het Engelse onderwijs. Ze hadden zelfs een eigen voetbalveldje. En het onderwijs was redelijk modern, geloof ik, voor die tijd. Mijn vader had zelfs nog in het oprichtingsbestuur gezeten. Die had in die tijd ontzettend veel functies. Die had zich opgewerkt van drukker tot later zelfs gemeenteraadslid. En die werkte dus bij het Twents Dagblad Tubantia, later als bedrijfsleider. En daardoor was hij ook zeer goed geïnformeerd in het stadhuis gebeuren, uiteraard.
Ja, hij was echt een allrounder, zeg maar. Zoals je dat tegenwoordig zou noemen.
Ja.
Het was zondag 10 oktober. Wat was dat voor een dag? Zondag 10 oktober 1943.
Ja, het was een schitterende zomerdag. En ik was toen ook weer ziek. Ik had toen een roodvonk, dat wist men nog niet, want het moest nog vastgesteld worden. Maar ik was niet al te lekker, keelpijn en zo. Dus ik bleef thuis met mijn moeder en mijn vader en twee andere broers. Die gingen op stap fietsen, geloof ik. En toen, 's middags, toen kwamen daar het kwam er een luchtgevecht, kwamen vliegtuigen over. Mm-hmm. Dat ging eerst allemaal zeer rustig met prachtige condensstreven aan de hemel. Die we konden gadeslaan vanaf de balkon aan de zuidzijde van ons huis.
Mm-hmm.
Maar daarna kwamen wat Duitse jagers vermoedelijk de zaak verstoren. En er kwamen allerlei nare en vervelende geluiden. En mijn moeder die werd het een beetje te veel en die zei, we gaan naar de kelder. Wat achteraf gezien een zeer verstandig besluit was.
Want jullie hoorden op een gegeven moment soef, hè?
Toen op dat moment niet, maar we zaten net 10 of 15 minuten in die kelder. En toen, ja, ik hoorde echt geen enorm geluid, maar het was net of er een enorme windstoot plaatsvond. En het licht in de kelder ging uit. En allerlei stof en allerlei vreemde geuren kwamen om je mm-hmm. heen. En mijn moeder ging de trap op en die begon te jammeren, want het huis was behoorlijk beschadigd. Het dak was een stukje opgelicht en de zijwand was helemaal weg. En schoorsteen was beschadigd, geloof ik. En er begonnen mensen te jammeren aan de overkant van de straat, dus het was een hele rare toestand.
Want niet alleen waar jij woonde, Zwicksplein, was getroffen ook de Schaapmanlaan, vertel je.
Ja, dus ons huis, die bommen waren gevallen in die straat of op die huizen aan de overkant. En die huizen aan de overkant, die waren praktisch 2-3 huizen waren behoorlijk getorpedeerd. En ons huis had ook het nodige meegekregen. Dat was nog één geluk, later werd er nog een blindganger gevonden langs de muur van ons huis. Die was gelukkig niet geëxplodeerd, anders was het nog veel beroerder geweest.
Wat gaat er op zo'n moment door je heen als je dat allemaal ziet, als je dat allemaal overziet?
Ja, op dat moment vond ik het eigenlijk wel redelijk avontuurlijk. Maar je loopt toch waarschijnlijk een beetje in een shock rond. En er kwamen allerlei hulpdiensten die dus mensen begonnen uit te graven. En dat was een hele rare toestand. Ik weet ook nog wel dat ik ging kijken bij dus die school van mij.
Ja.
Daar was dus ook een voltreffer opgevallen. Nou, dat was net een piramide. Zo was er zo'n puinhoop. Dus het was maar goed dat die onchristelijke Amerikanen op zondag bombardeerden. Anders waren daar 200 kinderen ongetwijfeld verongelukt geweest. Nou, ja. Ik heb nog een beetje staan juichen bij de puinhoop van die school. Want ik vond het eigenlijk wel mooi dat die school weg was. Want ik ging niet erg graag naar school, eerlijk gezegd.
Had het ook te maken met die ziektes, of niet?
Nou, nee. Nee.
dan vertelde je mij van dat het heel raar was, want de eerste site gecamoufleerde en gecensureerde berichten, die verschenen pas veel later, want de krant op maandag besteedde totaal geen aandacht eraan.
Nee, ik heb dus die kranten bewaard, want mijn vader nogmaals werkte bij dus dat dagblad. En daarin zie je de eerste dag, maandag, alleen maar dat er dus zware bombardementen op Duitsland waren geweest. En pas de tweede dag dan wordt er verteld dat een Oost-Nederlandse stad zwaar beschadigd is. En de derde dag wordt er pas over een ramp gesproken. Dat is dus typisch de censuur uit die tijd. En ja, dan op die woensdag en donderdag beginnen ook de overlijdensadvertenties pas te komen.
Want dit is pas het eerste misbombardement wat Enschede heeft meegemaakt.
Het eerste grote. Ja,
het eerste grote.
44 nog eentje geweest, maar dat was een andere zaak.
Ja, daar wil ik straks nog over gaan hebben. Hoe gaat het in zo'n buurt? Kom je er bij elkaar op een gegeven moment als het gebeurd is? Ga je met elkaar praten?
Nou, er werden wel gegevens uitgewisseld. Maar goed, ik was maar 7 jaar, dus dat ging een beetje langs me heen waarschijnlijk.
Maar je had toch buurtgenootjes, neem ik aan?
Ah, de buurtgenoten, ja. Maar ik kan me alleen herinneren dat één jongen, maar dat was een beetje een opschepper uit de buurt, die vertelde dat hij de bommen had zien vallen. Dat vond ik heel, heel speciaal. En ja, waarschijnlijk is dat ook wel mogelijk geweest. Maar wij werden ingekwartierd bij familieleden. Dus ik werd in wezen was ik vrij gauw uit de buurt weg, denk ik.
Ja. Ben je later nog wel eens teruggegaan naar die buurt?
Ja, ik heb daar verder toen die huizen zijn hersteld. Ons huis ook. Ja. Ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft. Ik schat een half jaar of zo. Maar we zijn gewoon weer teruggegaan en hebben daar verder. Ik heb daar nog lang gewoond, ja.
Ja, is dat niet raar? Als je dan na een half jaar terugkomt?
Nou, nee, dat was, de zaak was redelijk hersteld en er waren nog wat dingen te zien in de schoorsteen. En je kon zien dat er wat hermetseld was en zo, maar het was allemaal redelijk hersteld.
Dan krijgen we de brandbommenbombardement, wat ik al zei, in 1944, 22 februari. Dat is eigenlijk een tweede klap voor Enschede.
Ja, ja. En dat, maar het was wat, qua slachtoffers was dat veel minder ernstig. Ik weet niet precies hoeveel mensen daarbij verongelukt zijn, maar dat was meer indrukwekkend vanwege alle branden in de fabrieken en huizen. Het eerste bombardement van 10 oktober, er zijn 125, 126 slachtoffers gevallen, dus dat was zeer beroerd.
Toen ben jij van het bombardement gehad. Hoe lang heeft het geduurd, want er komt ook nog de hongerwinter eraan natuurlijk, dat is ook nog een verhaal. Hoe lang heeft het geduurd voordat je ouders besloten dat jij weg moest uit Enschede? Om toch de oorlog te overleven?
Nou, mijn vader die werkte toen in de stad in Enschede, zegt het maar. En we hadden een zomerhuisje in Buurse, vlakbij achter Haaksbergen. En vanwege strategische redenen is men ook uitgeweken naar dat zomerhuisje. Een broer van mij is daar ondergedoken bij boeren. En mijn vader die fietste in wezen elke dag heen en weer naar Enschede. Wat op dat moment niet zo'n erg grote afstand was. Maar het was toch een vrij inspannende gebeurtenis voor hem, neem ik aan, als 50-jarige. En we hebben daar dus inderdaad ook de hongerwinter doorgemaakt en overleefd. En die hongerwinter was zeer slecht qua temperaturen. Er was ontzettend lang sneeuw en ijs. Maar we hadden het relatief goed, want we hadden dus vrij veel relaties daar aan. Goede boeren, je had goede boeren en je had slechte boeren. Maar we hadden goede boeren waar we dus regelmatig melk konden krijgen en wat te eten. En daarom hebben we het daar. Mijn moeder had een eigen groentetuintje, mocht ze maken bij een van die boeren op hun terrein. En daarom hadden we daar een redelijk leven. Ik ben dus ongeveer een klein jaar helemaal niet naar school geweest. Gelukkig was mijn moeder ex-onderwijzeres, dus ik heb toch nog enig onderwijs kunnen genieten.
Gelukkig maar. 1 april is dan de bevrijding, hè? Dat is een normaal feest. Maar toch, wat ik me dan afvraag, van die Amerikanen bevrijden jullie dan? Maar het waren ook diezelfde Amerikanen die bombardement hebben veroorzaakt. Hoe gingen jullie daarmee om?
Nou, we werden bevrijd door de Canadezen en Engelsen, moet ik zeggen. Ja. Maar je wist toch, als iedereen elders, dat ja, zelfs als je kind begreep je wel dat er vergissingen werden gemaakt. En dat werd toch wel geaccepteerd.
Toch wel, ondanks alle ellende.
Ondanks alle ellende, ja. En de verklaring van het bombardement is geweest dat ze hadden dus een doel op het oog, verre in Duitsland. En ze werden dus aangevallen door jagers. En in zo'n geval dan krijgen ze een soort B-doel op. Een tweede doel waar ze dus in bommen mogen gooien. En ze dachten dat ze boven Münster waren, heb ik begrepen. Maar in werkelijkheid was het dus Enschede. En ze hebben dus hun bommen laten vallen. Ja. En ze waren natuurlijk blij dat ze naar huis konden gaan toen.
Hetzelfde als met Kleef in Nijmegen, hè, dat verhaal.
Ja.
Je hebt er heel veel over gelezen, vertel je ook. Geloof je het, die navigatiefout?
Dat denk ik wel, ja. Zelfs al ligt Münster, wat is het, 60, 80 kilometer van Enschede.
Mm-hmm.
Ik denk niet dat het onmogelijk is. Zeker in de verwarring van zo'n luchtoorlog.
Voordat ik naar de laatste vraag ga, vond ik het heel, heel mooi. Of mooi. Toch heel opmerkelijk dat jij voor jezelf die lijn hebt doorgetrokken met de ramp van 13 mei 2000 in Enschede. Met dat bombardement.
Ja, mede als vele andere Enschedeers van mijn generatie was het eerste wat je dacht op 13 mei 2000. Nou, dit is weer zo'n ramp zoals het 10 oktober 1943 was. En dat is inderdaad zo'n enorme klap. Dat is niet voorstelbaar.
Jij kunt je dus ook heel goed voorstellen wat die mensen daar hebben meegemaakt.
Ja,
in die meidagen in Enschede.
Ja, inderdaad. Ja.
Laatste vraag. Ik vraag dan iedereen die ervaringsdeskundige is. Van hoe belangrijk is het dat dit soort verhalen en dat de Tweede Wereldoorlog niet vergeten wordt?
Oh, ik denk dat het zeer belangrijk is dat een klein beetje van deze geschiedenis boven water blijft.
Waarom?
Voor ons nageslacht.
Voor ons nageslacht.
Ja, hopende dat zoiets, althans in onze contraille, niet wederom gaat gebeuren.
Ben je er bang voor?
Niet voor een oorlog, maar wel voor nadigheid op terroristisch gebied. En als ik dan denk aan het vele glas in nieuwbouw, flats, kantoorgebouwen, dan wordt me wel eens een beetje griezelig te moede, moet ik zeggen.
Elke avond in de krant, of voor een huisje is te huren. En met het dagblad in mijn hand, zit ik minutenlang te turen. Maar ik heb nog niets gevonden, dat aan jouw idee voldoet. En toch weet ik zeker, dat ik vinden moet. Een heel klein huisje met een tuintje, en een bloempje voor het raam. Een aardig meisje in de kamer, en dat meisje heeft jouw naam. Bij het haardvuur staan twee stoelen, één voor jou en één voor mij. En misschien komt er dan later nog een heel klein stoeltje bij. Dat is alles waarvan ik dromen kan. Iets dat zeker komen kan, het ligt alleen aan jou. Een heel klein huisje met een tuintje, in dat huisje wonen wij. Een aardig huisje met een tuintje, ergens midden op de hei. Met een tuintje en een bloempje voor het raam. Een aardig meisje in de kamer en dat meisje heeft jouw naam. Bij het haardvuur staan twee stoelen, één voor jou en één voor mij. En misschien komt er dan later nog een heel klein stoeltje bij. Dat is alles waarvan ik dromen kan. Iets dat zeker komen kan, het ligt alleen aan jou.
En een beetje aan mij.
Een heel klein huisje met een tuintje, in dat huisje wonen wij. Een aardig huisje met een tuintje, ergens midden op de hei.
Een heel klein huisje met een tuintje, ergens midden op de hei.
Op de midden, op de midden, op de hei.
maakten mee de schrijver Jos van Hest, Marianne Jansen, rondleidster van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, en Herman van der Horst, ooggetuige van het bombardement op Enschede in oktober 1943.